De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. Europa.
Bonsoir, goedenavond. Welkom bij BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en ver daarbuiten. Mijn naam is Stefan Vries en naast mij zit mijn lieftallige collega Donatello Piras.
Ja, buona serata. Afgelopen weekend was de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Dat is natuurlijk de luisteraar niet ontgaan. Ofwel de derde ronde van de Franse verkiezingen. Volgens menig media-outlet de grote vernedering van Macron. Want sinds 1988 is dit namelijk de eerste keer dat er geen absolute meerderheid is behaald in het parlement. En Macron moet het dan doen met een schamele 40% van de zetels. Ik zeg daar dan bij, we zouden er een moord voor doen in Nederland.
Ja, nou, het heeft ook te maken met het districtenstelsel. Dus het is eigenlijk een cosmetisch, ziet het er nog wel aardig uit. Maar waar het op neerkomt is dat Macron nu moet gaan onderhandelen met andere partijen. Iets heel normaals zou je zeggen in de Europese politiek. Maar niet in Frankrijk. Compromis is dan wel een Frans woord. Maar de Fransen vinden het maar een vieze praktijk. Macron zal dus deeltjes moeten gaan sluiten met de conservatieven. Met Le Républicain. Misschien zelfs met extreem rechts, Marine Le Pen. En misschien zelfs ook met links. En hij moet zeker een aantal plannen over boord gooien.
Ja, en veel verwachten dus dat hij dit niet kan. En verwachten dat hij over een jaar nieuwe verkiezingen zou uitroepen. Maar het is niet het enige waar Macron mee bezig is geweest. Afgelopen halfjaar was namelijk ook het halfjaar van het Franse voorzitterschap.
Ja, en dat voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie loopt nu ten einde. Emmanuel begon met grote ambities, maar heeft hij die ook waargemaakt?
Hij staat nog maar één week aan de top van de Raad. En dan zou hij het stokje door moeten geven aan het volgende land. Dat is Tsjechië. Heeft men net zoveel vertrouwen in dit land als in Macron?
Nou, dat en nog veel meer bespreken met onze twee gasten vanuit twee landen. In België, Jan Werts. Hij volgt sinds de jaren 70 al alles in Brussel. Dus eigenlijk een soort wandelende encyclopedie. Hij is onderdeel van Montesquieu en Klingendaal. En ook oud-collega van BNR. Hierover straks meer. En ook de gast vanuit Frankrijk, Christophe de Voogd. Historicus, verbonden aan het Institut d'Études Politiques de Paris. Aan de liberale think tank Fondapol.
Nou, super internationaal. België, Frankrijk, Nederland vanavond. En nog één ding, wat we natuurlijk niet mogen vergeten. Stefan, een Europese hit.
Ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Misschien kun je raden waar deze vandaan komt.
Kijk,
speciaal voor jou.
Eindelijk een hit die kan verstaan.
Ja, precies. Nou, wat er precies is, hoor je zo meteen. Dit is BNR Europa.
Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
Nou, niet Eurocommissaris Haan, maar deze week natuurlijk Donatello. Tijd voor de Europese Week. Wat heb jij deze week gezien, cher Donatello?
Afgelopen vrijdag, 17 juni, was de jaarlijkse CDA Europa-conferentie. Dat is dan van de delegatie van het CDA in het Europees Parlement van de EVP-fractie. Het thema daar was Europese strategische autonomie in een verschuivende wereldorde. Waar onder andere toespraken van Ursula von der Leyen. En Wopke Hoekstra was daar te gast. En ik vroeg Wopke Hoekstra, heeft het geholpen dat Macron, Scholz en Draghi ongeveer hetzelfde hebben gezegd? Het ging over het toetreden van Oekraïne voor het lidmaatschap van de Europese Unie, hè, dus de kandidaatstelling. Ja. En helpt het dus als er eenheid is tussen de verschillende hoofdsteden, waarbinnen eigenlijk anders zou worden gedacht?
Ja, wat natuurlijk enorm helpt, is dat zijn de drie grootste landen van de Europese Unie. Die is ook geen geheim. Er werd ook in die drie hoofdsteden werd er niet exact hetzelfde gedacht. En dat zij daar dan naartoe gaan. En we hebben uiteraard de minister-president, maar ik ook, hebben natuurlijk veel contact met onze collega's uit Frankrijk, uit Duitsland, uit Italië en ook al die andere landen. Dat zij daar met z'n drieën naartoe gaan. Ook gegeven wat er in de relatie eerder was gebeurd. En daar dit signaal afgeven, ja, dat helpt, want dat onderstreept maximaal die eenheid.
Ja, en wat mijn constatering dan is dat Nederland eigenlijk best wel is gedraaid in toch eerst wat voorzichtig.
En toen
waren we ineens voor. Ja. Dus ik dacht, is dat dan een beetje geplaveid? Hoe heb jij ernaar gekeken?
Nou ja, ik denk dat dat inderdaad te maken heeft met Macron, Scholz en Draghi. Natuurlijk eigenlijk de drie meest terughoudende leiders in de oorlog. Die hadden wat goed te maken. 3 maanden na dato gaan ze nog een keer naar Kiev, terwijl iedereen daar langs is geweest.
Precies.
Inclusief allerlei artiesten en Hollywoodsterren, noem maar op. En ja, dan toch die opmerkelijke draai. Mark Rutte zei natuurlijk ten tijde van het referendum in 2016 over het...
ratificatieverdrag.
Ja, het associatieverdrag, dat Oekraïne nooit lid zou worden. Een paar weken geleden was dat eigenlijk nog steeds een mantra in Den Haag. En nu dus gedraaid als ja, ja, ik kan even geen metafoor bedenken.
Waarbij ze overigens wel de hele tijd vermelden. Maar het kan ook heel lang gaan duren. En
dan, dat sowieso natuurlijk. Ja. Nou, dan nog even heel kort waar ik me aan stoorde. heel veel, zoals gebruikelijk. Maar met name het debat in de Tweede Kamer gisteravond, dinsdag, over de Europese kiesakte. Er is namelijk een plan om 28 nieuwe Europarlementariërs te laten kiezen in het Europese parlement. In 1 Europese kieskring. Dus dat betekent dat die 28 zich overal kandidaat kunnen stellen.
Oh ja.
Dus dat we hier in Nederland kunnen stemmen, bijvoorbeeld op een Tsjech voor die kieskring of op een Bulgaar of en andersom. Nou, dat heeft allemaal te maken met het feit dat er natuurlijk een grote kloof is tussen de burger en Europa, wordt vaak gezegd. En een van de oplossingen is dan om het Europese parlement politieker te maken.
Tot zover klinkt het allemaal heel positief. Precies, dat het erover had.
Nu zijn de Europese verkiezingen eigenlijk nog 27 regionale verkiezingen. Want ja, het vindt plaats per land. Dat natuurlijk heel raar is, want het Europese parlement. Maar goed, de Tweede Kamer vindt dit helemaal niks. Gisteren was er een debat waar 6 fracties aanwezig waren. Nog geen 10 man. Ook al schandalig. Iedereen klaagt op over de Europese Unie. Maar als er dan wat veranderd kan worden, is er niemand aanwezig. De nieuwe voorstellen om het Europees Parlement democratischer te maken gaan ook over gendergelijkheid. Nou, dat vindt Den Haag ook helemaal niks. Natuurlijk omdat de SGP een beetje staat te springen. Want die willen natuurlijk geen vrouwen. Ook stemmen vanaf 16 jaar. Wil Den Haag ook niet. Dus kortom...
Het is controversieel en dus negeren ze het maar.
Ja, maar ja, het gaat er waarschijnlijk wel van komen. Want dit is een van de grote werkstukken om Europa dichter bij de burgers te brengen. Maar als het aan Den Haag ligt, dan wordt Europa niet democratischer. Dus dat was deze week. En wat ik zei, bijna niemand aanwezig. Ik snap dat niet. Maar goed, dit terzijde.
De parlementsverkiezingen in Frankrijk zijn dus geweest. Macron, grote verliezer, althans, zo wordt hij neergezet, gaan we het over hebben. Hij heeft namelijk nog wel ruim 40% van de zetels. En, vroegen wij ons af, is het echt zo erg dat hij nu moet onderhandelen? Meneer De Voogd, in ieder ander Europees land, of in bijna ieder ander Europees land, is dat doodnormaal?
Ja, uiteraard. Dat heeft natuurlijk te maken met een meerderheidsstelsel van Frankrijk. Maar dat wil je ook... Het is ook een beetje hetzelfde in Engeland, zoals Engeland nog deel van Europa is gezien, en ook in Amerika. En dat is altijd het probleem. Als je een meerderheidsstelsel hebt, dan krijg je meteen polarisatie.
Ja.
Het is een 2 grote kampen. Nu, het probleem met Frankrijk is dat wij meer dan 2 kampen nu hebben. En dat is natuurlijk een groot verschil. Dat is, we hebben nu een parlement die ziet een beetje uit als de Nederlandse parlement, Tweede Kamer, met een meerderheidsstelsel. Dat is uniek.
Ja.
We hebben allerlei partijen van extreem rechts tot extreem links, omdat... Ik corrigeer mijn vriend Stefan. Nupes is extreem links, dat is geen links.
Ja, Christophe.
Dus het is nu een unieke situatie. Best interessant. En we zullen zien.
Ja, en de vraag is natuurlijk, vragen wij ons dan weer af, heeft dat nog gevolgen voor Europa?
Zeker. Het probleem is dat Macron... Je weet natuurlijk dat Macron is voor ons de president en même temps, hein? Het president tegelijkertijd. Dus hij was en même temps president van Frankrijk en president van Europa voor 6 maanden. Hij heeft een beetje van alles gedaan en misschien een beetje te veel, vooral met de Oekraïnse vraagstuk. Dus het is 6 maanden van Franse voorzitterschap. Wat zijn de resultaten ervan? Dat is natuurlijk de vraag van vanavond, als ik het goed heb.
Ja, dat klopt. Ja, daar gaan we het inderdaad over hebben. Frankrijk nu nog voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Ja. Straks Tsjechië. Frankrijk deed er heel veel, heeft er heel veel aandacht aan besteed.
Ja.
Vaak weten we eigenlijk niet eens wie de voorzitter is.
Ja, ja, en,
ja, zeker,
en Stefan, jij volgt Frankrijk natuurlijk ook.
Ja.
Zeker ook als kenner en oud-correspondent. Wat doet hij dan precies als hij voorzitter is van die raad? Macron, hoe kunnen we daar naar kijken?
Nou, kijk, Macron zelf doet eigenlijk niets. Want hij schuift dan aan bij de raad dus van de regeringsleiders en de voorzitter daar, Charles Michel. Wat er gebeurt is dat Frankrijk de voorzitter is van alle vergaderingen van de andere ministeries. Ja. Dus als er dat heet dan de raad, bijvoorbeeld je hebt de transportraad of de milieuraad, noem maar op. En de voorzitter en de agenda wordt dan bepaald door, in dit geval Frankrijk. En zo kan het land dan een stempel drukken op bepaalde onderwerpen extra onder de aandacht brengen. Het is een belangrijke rol. Tegelijkertijd wordt dat ook gedaan in samenspraak met de vorige voorzitter en de volgende.
Precies, er zit een opvolging in natuurlijk.
Precies, ja.
Zo moet er iets van continuïteit in zitten. Als we nu gaan kijken naar de inhoud van Macrons voorzitterschap. Onze aflevering heet namelijk niet voor niks de checklist van Frans Europa. Wat was nu, Stefan, de checklist van Macron toen hij aan het begin stond van dit voorzitterschap? Wat wilde hij?
Nou, hij wilde vooral een soevereine Europa. Hij wilde ook een nieuw Europees groeimodel. Een menselijker Europa. Ja, ik weet niet precies wat dat dan is. Hij wilde ook dat we trots werden op onze cultuur. Allemaal best wel Franse onderwerpen, zou ik bijna zeggen. Christophe, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt.
Over cultuur bedoel je?
Nou ja, de belangrijke punt van Macron. Een soevereine Europa.
Je hebt gelijk, Stefan. Het is niet een nieuw plan van Macron. Macron denkt aan Europa sinds jaren. Hij heeft in 2017 een grote plan van Europa uitgelegd in de Sorbonne, in de Franse Parijse universiteit. Ja. En dat is nu gewoon de gevolgen van die grote ideeën over Europa van Macron. Dus we moeten hem oordelen daarover. En ik heb de indruk, mijn eerste indruk is dat het is een beetje de fles half leeg, half vol. Aha,
hè? Ja.
Maar, en goed nieuws, misschien heeft jullie dat gezien. Net een uur geleden heeft het Europese parlement de koolstofheffing aangenomen.
Ja, in het kader van Fit for 55, inderdaad.
Ja, en dat was een grote wens van Macron.
Ja. Ja, want als we het even plat slaan, opgesomde grote punten van Macron.
Ja.
Hij wil de Europese cultuur versterken. Hij wil stappen zetten in de ecologische transitie van Europa. Hij wil een sterkere Europese defensie en Europese wetgeving voor het minimumloon.
Ja, precies.
Ja.
Laten we ook...
Hij heeft toch enkele successen geboekt op dit gebied van de transitie, als we zeggen in het Frans, la transition énergétique. Ja. Maar ook over de minimumloon. Nu, en het is vreemd genoeg, misschien zijn succes is minder sterk op het gebied van defensie.
Ja, paradoxaal genoeg, want dat was natuurlijk het onderwerp eigenlijk de afgelopen 3-4 maanden.
Dat is zeer Frans natuurlijk.
Ja, uiteraard.
En de grote strategische kompas heet dat in het Nederlands, denk ik. Hè?
Ja.
Is toch een grote woord voor niet veel, denk ik.
Nee.
Qua inhoud.
Ja.
Tot nu toe. Enkele duizenden maanden en nog niet. Enkele miljarden euro. Maar dat heeft niks natuurlijk te maken met een echte Europese defensie. Dat we nog lang moeten wachten, denk ik.
Ja, laten we even naar Jan Wertz gaan. Jan, u volgt al jaren het wel en wee in Brussel. De Europese cultuur moet dus eigenlijk gesneden koek zijn. Wat bedoelde Emmanuel Macron precies met het versterken van de Europese cultuur, als die al zou bestaan?
Ja, inderdaad. De vraag is... Stefan, wat versta je onder die cultuur?
Ja.
Het valt mij altijd op, als het Franse voorzitterschap aan zet komt, dan komen er heel veel mooie woorden. Toch zou ik na afloop van dit voorzitterschap willen zeggen dat het ook wel het een en ander bereikt is. Het belangrijkste is misschien wel, of misschien voor mij zeker wel, dat de eenheid van de 27, ondanks de oorlog, tot op vandaag is gehandhaafd. En dat is toch eigenlijk een verrassende ontwikkeling. Poetin viel binnen in Oekraïne met het vooruitzicht. Ja, die 27 die zijn natuurlijk meteen oneens en die stuiven met elkaar, omdat de een dit vindt en de ander dat vindt. Dat is helemaal niet gebeurd. Integendeel, we hebben 6 pakketten sancties opgesteld en die zijn we aan het uitvoeren. En dat is nog nooit in de geschiedenis van de Europese Unie gebeurd. Dus er is toch wel in dat half jaar misschien verrassend een en ander gebeurd wat we in december nog niet van zouden durven dromen. En dan heb ik het nog niet over de toetreding van Oekraïne, waar we straks misschien nog op terugkomen.
Ja.
Ja, misschien nog één ding over defensie. Ja. Ik moet een beetje nuanceren. Ik ben helemaal eens met uw correspondent in België. Er is geen echte nu defensiestelsel van Europa, zeker niet. En Macron heeft dat niet kunnen doen. Maar er is meer, het heeft misschien niet met Macron te maken, maar met wat gebeurt in Oost-Europa. Er is nu, wat ik zou noemen, een soort grotere, sterkere Europese defensiecultuur.
Ja.
En dat zie je bijvoorbeeld met de echte wending van Duitsland op dit gebied. Hè? Nu met herwapening van Duitsland. En ook het feit dat Zweden, Finland geen neutrale positie willen hebben. Maar dit Europese defensiecultuur is meer tot het voordeel van NAVO dan van tot het voordeel van Europa zelf, denk
ja.
ik.
Ja, we zijn inderdaad qua defensie iets dichter bij elkaar gekomen. Maar tegelijkertijd heeft Frankrijk ook best wel lang, laten we zeggen, wat ambivalent gestaan ten opzichte van Vladimir Poetin en Rusland. Dat is in Europa ook niet onopgemerkt gebleven. Wat vind jij, Christophe de Voogd, van dat wisselvallige defensiebeleid, of in ieder geval defensie-imago dat Emmanuel Macron toch heeft gegeven?
Nogmaals, en même temps.
Tegelijkertijd. Ja.
Het is, ja, tegelijkertijd. Dus tegelijkertijd Oekraïne en Rusland. Ja, kan dat echt doorwerken? Ben ik niet 100% van zeker. Dus tegelijkertijd. Het ook iets die natuurlijk iets zeer on-Nederlands is. En dat is onze zeer, zeer oud vriendschap met Rusland.
Ja. Ja,
sinds 150 jaar.
Ja.
En natuurlijk de twee oorlogen. Dus dat is iets natuurlijk dat de Nederlanders niet kunnen goed pakken. En er is een sterke pro-Russische gevoel in Frankrijk aan alle kanten, hè? Links en rechts.
Ja. En tegelijkertijd ook, dat weten Nederlanders misschien ook niet echt, dat er ook nog steeds een heel sterk anti-Amerikanisme bestaat in Frankrijk.
Precies. En die, je bent pro-Rus.
Ja.
Hoog-Rusland, omdat je tegen Amerika bent, natuurlijk.
Ja. Ik hoor hier een parallel met Italië over, op deze sentimenten.
Ja, je hebt gelijk, ja. En dus dat is iets belangrijks. Maar ik denk ook, laatste punt, dat Macron had een droom om een soort bemiddelaar te zijn.
Ja.
En Macron heeft een sterke ego, kunnen we zeggen, zonder belediging.
Ja.
En zeker wilde hij een soort, en dat was zijn droom tot recentelijk. Nu is het over, denk ik. Hè?
Ja.
Sinds de reis naar Oekraïne. Maar tot de reis naar Oekraïne was zijn droom om een beetje, ik ben de bemiddelaar. Ik zal iets kunnen verzinnen. Dat het probleem zou niet oplossen, maar tenminste in de goede richting brengen.
Ja.
En dus met die drie dingen, de sterke pro-Russische gevoel, Macron's eigen visie van zichzelf en natuurlijk de Franse tradities, dan heb je dus misschien de reden voor die houding die is een beetje niet in Nederland duidelijk te verstaan.
Ja, we zijn dus de resultaten een beetje aan het afpellen. Gaan we naar het gebied van het minimumloon. Nou, daarvan kunnen we zeggen, er zit iets in de pijplijn. Er is nu een voorwaardelijk akkoord voor een nieuwe wetgeving voor minimumloon in Europa. Ook even naar Jan Wertz. Wat is de rol van Macron daarin geweest om dit te bewerkstelligen?
Dat is ongetwijfeld vanuit Parijs ingestoken. Het is vooral door de linkse partijen natuurlijk bevorderd. Ik herinner mij in Nederland en ik denk ook in sommige andere landen toch ook wel de vraag rijst, is dit niet iets wat minimumloon, is dat niet iets wat elk land zelf moet bepalen? En tweede vraag, het verschil tussen een minimumloon in Bulgarije en in Nederland is geloof ik 1 op 10. Dus hoe moet je die twee gaan coördineren? Men heeft een interessante formule gevonden, toch wel, vind ik, om om daar toch enige lijn in te brengen. Op het eerste gezicht zou je zeggen, nou, dan moet het minimumloon in Nederland omlaag en in Bulgarije omhoog. Maar dat is dus niet de benadering die de Europese Unie zoekt. Men zoekt meer een formule waarbij het minimumloon duidelijk en terecht gekoppeld is aan de welvaart in elk van de 27 landen.
Ja, als we tot slot alle punten bij elkaar optellen. De Europese cultuur versterken. Ja, dat is wel niet gelukt. Stappen zetten in de ecologische transitie. Nou, dat is ook een beetje gefrustreerd door de oorlog natuurlijk in Oekraïne. Ook ja, concessies op het gebied van defensie. Minimumloon dus wel, maar minimumbelasting voor multinationals. Ook een wens van Frankrijk. Dat is dan weer niet gelukt. Waren de ambities van Frankrijk dan misschien niet iets te groot, Jan Bertz?
Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het hele scenario totaal veranderd is. Kijk, zo'n voorzitterschap is van december. Het programma is opgesteld. Dan krijgen we de inval van 24 februari. Op dat moment verandert het hele beeld totaal. Dus ik vind niet dat de Fransen, dat hebben ze in het verleden misschien wel eens gedaan, al te ambitieus waren. Ze wisten natuurlijk, althans de heer Macron wist dat het beste, dat hij vooral bezig zou zijn met zijn herverkiezing. Dus dat was toch een duidelijke handicap. Ja. En daar kwam natuurlijk nu nog die oorlog bij. Dus ik vond de Fransen niet te ambitieus. Mijn herinnering zijn de Fransen samen met de Duitsers topscorers wanneer ze voorzitter zijn. Maar dat is dit half jaar natuurlijk nog niet het geval geweest. Dat komt ook gewoon weg niet.
Nee, nog even heel kort naar Christophe de Voogd. Nu in de nieuwe assemblée zitten behoorlijk wat partijen die, ja, als ik het vriendelijk zeg, eurosceptisch zijn. Misschien nog wel erger. In hoeverre zal dat Macrons geloofwaardigheid veranderen aan tafel bij zijn 26 collega's in Brussel?
Goeie vraag, Stefan. Het is, alles is nu onduidelijk. Omdat Macron wil een beetje wachten. Of het mogelijk is of niet, dat is niet nog de vraag. Maar hij wil een beetje wachten, zien wat gebeurt. Hij is nu bezig aan het ontvangen. Het is bijna zoiets zoals in Nederland. Dat je iedereen komt, alle partijen komen naar de Élysée om met Macron te spreken over de toekomst. Dus het is een moment van even wachten. Okay? Ja. Maar het probleem, er zijn twee mogelijkheden. Of Macron probeert een soort uitweg te vinden in Europa uit de Franse moeilijkheden, weet je. En Europa, dat is zo leuk. Je bent een grote man en je bent een van de 27, maar je bent een van de drie grote. Dus hij is nu gehandicapt, hij wordt nu gehandicapt door wat gebeurt in Frankrijk en dan wordt de Franse president minder gehoord door zijn collega. Ja. Dat is voor mij meer waarschijnlijk voor de komende tijden.
Je luistert nog steeds naar BNR Europa. We praten over Frankrijk als voorzitter van de EU. We spreken verder met Jan Bertz en niet met Christophe de Voogd. Die heeft ons al moeten verlaten in Parijs. Hij heeft namelijk eigenlijk vakantie, maar was toch zo aardig om bij ons even aan te schuiven vanuit de lichtstad. We gaan dus verder met Jan Bertz. Die zit in België. Ja, meneer Bertz, u bent ook onze oud-collega. Hoe zit dat eigenlijk precies?
Zeker, Stefan. Ja, volop.
wat is de staat van dienst bij BNR?
Van BNR? Ik heb in het verleden diverse toppen. In het verleden waren de Europese toppen altijd in de hoofdsteden of in andere steden.
Dat waren leuke snoepreisjes.
Voor BNR gecoverd. Ja, dat waren wel snoepreisjes. En dat deed ik dus voor andere media. Maar daar werd ik BNR, die nam ik er dan bij. Maar dat is een jaar of 10 geleden, denk ik. Intussen zijn alle toppen, bijna alle toppen, zoals bekend, in Brussel geconcentreerd. Ja. We hebben zelfs een groot nieuw eigen gebouw. Ze hebben voortaan een eigen voorzitter, de Belg Michel, zoals bekend. Dus de Europese Raad is inmiddels helemaal gesetteld.
Ja, u heeft ook een boek geschreven over hoe de Europese Unie omgaat met de crisis. En uw conclusie is volgens mij dat de EU het best goed heeft gedaan in de afgelopen 13 crises. Hoe kijkt u eigenlijk naar het Franse voorzitterschap van de Raad van de EU het afgelopen half jaar op één week na?
Nou, ik heb al gezegd dat het fantastische inderdaad verrassend is dat ze erin geslaagd zijn de 27 bij elkaar te houden na de inval van de Russen in Oekraïne. Waarom? Omdat Poetin er absoluut op gerekend had en misschien wel had hij daar wel enige reden voor dat de 27 uit elkaar zouden stuiven, dat de ene groep dit zou vinden, de andere groep dat zou vinden. Maar in de werkelijkheid hebben wij 6 pakketten, in enkele weken tijd, 6 pakketten met sancties geaccordeerd, allemaal unaniem. Dus die eenheid die is tot op heden gebleven. Ik verwacht ook morgen en overmorgen is er weer een top. En hoewel dat, het is een beetje de olifant in de Kamer. Niemand spreekt daarover, maar iedereen weet, wij gaan geen ruzie maken. Tenzij het moet, maar ik verwacht dat niet. Want iedereen weet op dit moment, het belangrijkste is dat we het als 27-1 blijven. En eventuele meningsverschillen, die stoppen we maar niet even onder de mat, zoals gebruikelijk. Ja.
Ja. Als we gaan kijken, meneer Wertz, u heeft een aantal periodes van voorzitterschap dus meegemaakt. Kunnen we zeggen dat grote landen meer invloed hebben dan bijvoorbeeld kleine landen in het succes van zo'n voorzitterschap?
Zeker, zeker. Het is zelfs zo in het verleden. Ik heb die hele historie meegemaakt omdat ik de toppen vanaf het begin in midden jaren 70 heb gevolgd. Ik heb zelfs gemerkt, ik wil niet zeggen dat ik dat nu deze keer heb gemerkt, dat als een groot land voorzitter wordt, dan begint dat grote land een jaar tevoren al allerlei besluiten op te houden. Van, die zijn voor ons, die gaan wij lekker later accorderen. Zo sterk is hun invloed. Grote landen, dan zul je vragen, wie zijn dat? Dat zijn vooral de Fransen en de Duitsers. Engeland heeft hier in mijn herinnering nooit echt een rol gespeeld van betekenis. En verrassend genoeg, niet verrassend, Italië ook niet, maar verrassend genoeg wel, het laatste jaar, maar we weten allemaal waarom. Ja. Ze hebben nu een kanjer van een premier, een regeringsleider die wereldwijd staat, Mario Draghi. Dus vanaf dit moment is het in één keer een trio geworden. Maar voorheen was het altijd Frankrijk en Duitsland.
Ja, die Frans-Duitse as. Hè. En toen ik in april in Berlijn liep, viel mij ook het enorme kantoor van het Franse voorzitterschap op, hè, dat met alle logo's van dien. Kortom, Frankrijk en Duitsland hebben natuurlijk, hè, er is een as, hebben samenwerkend een enorme rol. Ja. Hebben zij samen ook afgelopen half jaar een stempel op het beleid kunnen drukken?
Dat valt tegen. En waarom? Macron, dat is al duidelijk, die had het heel moeilijk met het verschuiven van al zijn prioriteiten naar de oorlog. Plus het gegeven dat hij zelf moest zien te overleven thuis bij dubbele, driedubbele, hoe vaak was het, verkiezingen. Dus dat was al een handicap. En dan hebben we de enorme handicap natuurlijk dat mevrouw Merkel is verdwenen. En dat haar opvolger tot nu toe zich nog weinig ontpopt als een duidelijke leider. En het is toch een soort van voorwaarde dat Frankrijk en Duitsland, die moeten het wel eens zijn. Als die het niet eens zijn, of zoals nu, als de een wat wil en de ander laat niks van zich horen, ja, dan wordt het moeilijk om te scoren.
Ja, sinds Mario Draghi premier is van Italië, is ook Italië toch weer een beetje terug. We zagen natuurlijk al met de reis naar Kiev, de Three Amigos, die gingen samen naar Oekraïne, als laatste bijna. Maar hoort Italië dan nu toch weer bij die sterke as Frankrijk-Duitsland?
Ik zou zeggen even. Ik ben bang dat volgend jaar, als de heer Draghi waarschijnlijk van het toneel verdwijnt, dat is nog niet zeker, maar wel waarschijnlijk, gezien zijn leeftijd, dat Italië toch weer in de oude rol vervalt van, wat zullen we zeggen, om het jaar een nieuwe premier, een nieuwe coalitie en problemen en heel veel goede bedoelingen, maar tegelijk toch een moeilijk regeerbaar land. Zolang de Europese Unie bestaat, zijn het eigenlijk altijd Frankrijk en Duitsland geweest die toch de koers bepalen en die ook samen alles voorbakken. Om een voorbeeld te nemen, er zijn nu 250 toppen geweest. Al die toppen worden voorbereid door Frankrijk en Duitsland met z'n tweeën. Die worden ook nog voorbereid in Brussel natuurlijk, door de 27. Maar zij hebben hun eigen voorbereidingsprocedure en die ligt zelfs in een verdrag vast. Dus dat is de motor eigenlijk van achter die Europese Unie. En als die sputtert, en dat is nu toch een beetje het geval, ja, dan merken we dat.
Ja, Stefan zei het eigenlijk al eerder in onze uitzending. We hebben het over Frankrijk, Italië, Duitsland die samen naar Kiev trekken, hè, de drie musketiers. Maar Oost-Europese leiders die waren er al eerder bij, in maart.
Ja.
Zijn zij dan eigenlijk niet degene die op dat vlak de kaart trekken?
Nou, dat is wel inderdaad een goed punt. Het is mij ook opgevallen dat nu onder druk en onder politieke druk enzovoort zijn de drie grote leiders naar Kiev getrokken. Maar het waren de Oost-Europeanen die al in maart daar waren. En dat is toch een opmerkelijk fenomeen. Ze hebben dat initiatief, voor zover ik weet, ook zelf genomen. Het was helemaal niet in samenspraak met Brussel. En hier zie je eigenlijk toch een verdeling, een verdeeldheid tussen, wat zal ik noemen, West-Europa en Midden-Europa. De nieuwe tussen aanhalingstekens leden, toekomstig misschien nog versterkt met Oekraïne. Dat die toch vaak andere opvattingen hebben, bijvoorbeeld over de rechtsstaat. Ik las ergens dat de 11 nieuwe kandidaten in Midden- en Oost-Europa, dat in geen van die landen bijvoorbeeld een huwelijk tussen verschillende identiteiten mogelijk is. Terwijl het in West-Europa natuurlijk al overal wel al jaren het geval is. Dat is toch een duidelijk cultureel verschil tussen Oost- en West-Europa, waarvan ik me afvraag hoe dat zich in de toekomst zal ontwikkelen.
Ja, laten we nog even bij Italië blijven. Dus een draakje nu op het toneel. Donatello, ik was een paar weken geleden nog in Italië en toen ging ik een treinkaartje kopen bij een station. Mm-hmm. In een cafeetje. Daar moest ik een treinkaartje kopen. En ik kon niet pinnen. Toen zei ik, maar dit is toch Europa? En toen zei die mevrouw, aardige dame, die zei, ja, nee, Italië, dat is helemaal geen Europa.
Oh.
Dit is natuurlijk N is één, maar ja. Ik vind dat soort gesprekjes altijd interessant.
Ja, zeker, het is vaak illustratief.
In hoeverre bestaat Europa in Italië en in hoeverre bestaat Italië in Europa?
Nou, ik moet zeggen, het is een beetje aan het afnemen, maar Italië is door de bank genomen zeer eurofiel. Als je gaat kijken naar, dat wijzen ook alle onderzoeken van het ISTAT, het Italiaanse Bureau voor de Statistiek, ook uit. De gemiddelde Italiaan is best pro-Europa. Dat is de afgelopen jaren door de politieke situatie, door het feit dat er gerommeld werd met vluchtelingen, dat Europa niet is bijgesprongen, dat Italië zich alleen voelde, dat ze op de vingers zijn getikt op momenten dat ze dat pijnlijk vonden. Nou, dat heeft allemaal niet bijgedragen. Maar doorgaans is Italië, op uiteraard uitzonderingen na, dat is nog altijd een percentage wat daar natuurlijk tegen is. En op ieder dorpsplein, ook dat dorp waar jij toen was, is in ieder geval de Europese vlag overal alom vertegenwoordigd. In tegenstelling tot de Nederlandse overheidsgebouwen.
Volgens mij zie je de Europese vlag overal in Europa, behalve in Nederland.
Ja, precies. Ja, daar vind ik ook iets van, overigens. maar dat terzijde. Maar kijk, ik moet uiteindelijk wel de constatering maken dat, ik denk dat uiteindelijk, als we gaan kijken naar Jan, en Jan maakte de constatering over gaat Italië daar aanhaken? Ik denk, zolang Draghi daar blijft zitten wel, want die verenigt nu alles. Ja. Inderdaad, in 2023 zijn daar straks verkiezingen. Mm-hmm. Mensen zijn nu al aan het warmlopen. Italië is net zo gepolariseerd en gefragmenteerd eigenlijk als Nederland. Mm-hmm. Gisteren is de minister van Buitenlandse Zaken, heeft zich nog afgescheiden van zijn politieke partij. Okay. Dat is aan Draghi te danken. Die heeft gezegd, hij blijft onderdeel van de regering. Hij heeft een paar dissidenten meegenomen en zo is het weer gelijmd. Ja. Eigenlijk voordat het was. En het is de capaciteit van Draghi dat het nu politiek heel rustig is.
Okay.
Ik vrees met grote vrezen dat als er straks weer een Giorgia Meloni van een extreemrechtse partij is, ja, om de drommel niet dat die samen met Scholz en met Macron dan weer in Europa gaat. En dus het hangt heel sterk af van één persoon op dit moment.
Maar de Cinque Stelle, de vijf sterren, een hele succesvolle beweging.
In ieder geval electoraal succesvol.
Precies, en daar is nu niks meer van over.
Nou, weinig.
Staat er zo'n soort beweging weer in de startblokken?
Nee, dat niet. Nee. Er zijn heel veel splinterpartijtjes. Renzi, de oud-premier, heeft een eigen partij. Maar die heeft 2,3% van de stemmen. Ja. Conte blijft waarschijnlijk, de oud-premier ook voor Draghi, blijft waarschijnlijk bij die vijf sterrenbeweging. Maar wat je daar ziet is dat rechts Salvini met de Lega en Meloni met Fratelli d'Italia, dus Broeders van Italië, twee echt rechtse partijen, van de een nog rechtser is dan de ander. Een beetje Marine Le Pen, dat zijn ook vrienden. Die scoren hoog. Die staan in de peilingen op nummer 1 en op nummer 3. Dus dat betekent, als er nu verkiezingen zouden zijn, dan zou centrum rechts, met het oude partij van Berlusconi, die heeft zo'n 8%, en Lega en Meloni, dan zouden ze meer, misschien wel 50% van de stemmen halen.
Ja.
En dat betekent gewoon dat je een op zijn minst een rechtse en in het slechtste geval een extreemrechtse premier krijgt. Nou ja, voor Europa betekent dat echt een wijziging van de koers weer, die we nu gewend zijn.
En ook in Italië zijn er vaak coalities, toch?
Het kan niet anders. Tot de jaren 90 was de christendemocratie heel groot. Toen was er een corruptieschandaal. Toen kwam Berlusconi en die heeft Italië gepolariseerd. Ja. Dat kwam hem goed uit.
ik durf de stelling wel aan dat het Italiaanse burger iets minder goed is uitgekomen de afgelopen jaren.
Ja. Nog even terug naar het voorzitterschap, Jan Werts. Frankrijk is klaar volgende week. Draagt het stokje over aan Tsjechië. Nu is het zo dat de voorganger en de opvolger, en dat is dan Zweden in het eerste halfjaar van 2023, die werken nauw samen. Dus ja. Het is niet zo dat een land alles alleen kan doen. Maar laten we even naar Tsjechië gaan. Toen Frankrijk voorzitter werd, werd dit heel groots gebracht door Frankrijk zelf, maar ook in alle Europese media. Frankrijk nu voorzitter van de Europese Unie met vuurwerk en de tricolore, bleu blanc rouge. Maar met Tsjechië, ja, die zijn behoorlijk stil en nog geen campagne gezien. Betekent dat zij dan minder ambitieus zijn? Of hebben we gewoon minder aandacht voor wat kleinere landen?
Ik denk het laatste. Het is natuurlijk zo, we hebben Frankrijk, Duitsland. We hebben dan zojuist besproken Italië. We hebben 22 kleinere landen. Dus of het nou Tsjechië is of Zweden of Ierland. En neem me niet kwalijk ook Nederland. Die landen trekken niet de aandacht die grotere landen trekken.
Nou, Nederland is natuurlijk de kleinste van de grote. Hè? Zo zien ze elkaar ons wel. Of de grootste van de kleine.
Ja, ja.
Ja.
Heb ik alleen nog wat Nederlanders horen zeggen. Ik heb nog nooit anders gezien.
Kijk, ja, het is een mooie spiegel dit. Het is een mooie spiegel.
Ik breek even een lans voor Nederland in tegenstelling tot mijn gewoontes. Maar het is wel de vijfde economie van de Europese Unie.
Ja, dat is absoluut waar. Ja. En we hebben nu gezien met die discussie rond Oekraïne. Ik hoorde het vanmiddag nog bij de briefings ter voorbereiding van de top van morgen. Ik heb er drie gevolgd. Dat toch Den Haag vaak werd genoemd door buitenlandse journalisten. Dus we spelen echt wel mee. Ik denk ook wel dankzij onze premier die nogal actief is als zodra hij rustwezel is gepasseerd.
Maar zouden we kunnen zeggen, kijk, als Nederland straks weer de kar gaat trekken, dat gaat toch heel lang duren, maar het gaat weer een keer gebeuren. Wat je meestal dan doet is natuurlijk ook soms, wat u ook al heeft gezegd, hè, je bereidt dat een beetje voor. Je sluit wat bondjes misschien met wat collega-landen. Op financieel vlak hadden we de Frugal Four en toen werkten we samen met onder andere Denemarken, Oostenrijk en Zweden. Heeft Tsjechië dit soort partners waarmee ze samen op kunnen trekken om dat voorzitterschap een succes te maken op onderdelen?
Nou, zij leunen aan tegen de vicegraad. En vicegraad is een woordspeling, maar het is een beetje een vies woord in Brussel. Want dat zijn juist die Oost-Europese landen, of moet ik zeggen Midden-Europese landen inderdaad, die nogal eens graag dwars liggen.
Ja, dan hebben we het over Polen en Hongarije horen daar ook bij en Slowakije. Ja. Hè?
Maar tegelijk moet ik zeggen, zelfs toen de Britten voorzitter waren, ieder land dat voorzitter wordt, het is me meermalen opgevallen, al zijn ze nog zo eurosceptisch, op dat moment zetten ze zich over hun eigen principes een beetje, zetten ze zich overheen. En willen ze toch vooral ze willen dat toch vooral als voorzitter ook wel die rol spelen. Ik herinner me wel van het vorige Tsjechische voorzitterschap, dat zelfs, dat staat nu misschien weer te gebeuren, dat het kabinet viel, dan krijg je ook nog een nieuwe coalitie tijdens het voorzitterschap. Ja, dan wordt het natuurlijk wel moeilijk. Tegelijk moeten we ook dat voorzitterschap ook weer niet overdrijven. Er zit natuurlijk een enorme continuïteit. We hebben het nog niet over de commissie gehad, het Europees Parlement, de Europese Raad zelf onder leiding van Michel. Dus het is niet zo dat de voorzitter nu echt het tempo bepaalt. Dat is wel zo bij Frankrijk en Duitsland misschien. Ja. Maar bij de andere landen is dat zeker minder. Dus ik verwacht niet meteen rampen, omdat we nu naar een Tsjechisch voorzitterschap gaan, tenzij in Tsjechië de boel uit de hand zou lopen.
Ja, wat kunnen we verwachten volgende week in Praag?
Ja, het programma is nauwelijks bekend. Ze hebben vooral gezegd dat ze willen voortgaan met de belangrijkste prioriteiten, klimaat, natuurlijk ook de kwestie van Oekraïne. Dat zijn denk ik wel de twee, de inflatie niet te vergeten. Een belangrijk breekpunt dat we nog niet besproken hebben is de energie. Hier is het noorden van Europa dat vooral de markt wil laten werken. Staat tegenover het zuiden van Italië vooral dat een maximumprijs wil introduceren. Dat zijn de belangrijkste thema's voor de Tsjechen.
Ja, nou, we zullen het zien. Volgende week dus is Tsjechië de nieuwe voorzitter van de Europese Unie. Dan houdt het op met Frankrijk. En Nederland is ook aan de beurt en wel in 2029.
Ik wil dat zeggen, dat duurt nog even.
Ja, dat duurt nog even.
Laatste keer was 2016, dus we zijn onlangs aan de beurt geweest. Dus,
nog één puntje, wat niet Frankrijk, maar wat wel uniek is. Zolang de Europese Unie bestaat nu zo'n 70 jaar. Maar precies in dit half jaar, jammer genoeg gewoon, ik zet een dikke streep onder jammer jammer genoeg, zijn we nu zover dat wij ook dodelijke wapens leveren aan een niet-EU-land. Dat was een half jaar geleden absoluut niet alleen onbespreekbaar, maar ook onvoorstelbaar. Maar de Europese Unie is nu... Kijk, we waren altijd sterk in vredesmissies en dat soort, zal ik zeggen, ongevaarlijke operaties. Maar we leveren nu, en niet op kleine schaal zou ik denken, dodelijke wapens aan een land dat grenst aan de Europese Unie. En dat is in dit half jaar heeft zich nog afgespeeld.
Ja, dus toch nog een heel klein beetje die defensie-Unie van Emmanuel Macron.
Ja, weet je wel. Ja, hopelijk niet te lang meer. Maar tenminste niet wat die dodelijke wapens betreft. Maar dat is een ander...
Nee, kwestie. Precies. En natuurlijk iets anders opmerkelijks in deze afgelopen 6 maanden van het Franse voorzitterschap is het kandidaatlidmaatschap van Oekraïne. Nou, dat wordt deze week besproken op de Europese top in Brussel. Waar we natuurlijk ook naartoe gaan als BNR Europa. Veel te bespreken, ook voor volgende week.
De nummer 1 in...
Ja, zoals elke week grijpen we weer een nummer 1 hit uit een van de Europese lidstaten. En dit keer speciaal voor jou ging ik een beetje naar het zuiden.
La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. E parte la corriera che mi porterà da te. La vita senza amore non mi farà
Donatello, wat spreken we hier?
Ja, we spreken Italiaans. Het klinkt als een enorme zomerhit. In ieder geval, ik vraag me even af, wie is dit? Ik dacht eerst Fedez, maar
nee,
ik weet het niet.
Dat heb je heel goed. Ik neem mijn hoed voor je af. Het nummer heet La Dolce Vita.
La Dolce Vita,
niet heel origineel.
Van Fedez, de rap. Dus. Ja.
Maar inderdaad, deze week nummer 1 in Italië. En dan op alle stranden daar waarschijnlijk. En al deze Europese topmuziek staat ook in een Spotify playlist. Volg ons daar even zoeken op BNR nummer 1. En
reacties op dit programma die zijn welkom per mail op europa@bnr.nl of via Twitter op @BNR Europa. Voor nu allemaal dank voor het luisteren.
Volgende week zijn we weer dan live op woensdagavond 7 uur hier bij BNR.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.